lieve mensen in Boskoop. Wat leuk dat ik op deze manier jullie van dienst tot dienst kan zijn. Ik vind het rare tijden. Ik weet niet hoe jullie dat ervaren. Misschien is dit wel de zoveelste preek die jullie op deze manier zien van verschillende sprekers. Maar ik mis toch wel het sociale contact. En al had ik alleen nog maar een elleboogje kunnen geven, dan was het voor mij al genoeg geweest om jullie in ieder geval weer onder ogen te komen. Maar dit is een second best option, dus ik ben blij dat ik het op deze manier toch mag doen. Wat ik nu kan doen deze ochtend is controleren of u in slaap valt. Aan de andere kant is het wel zo dat als je nu lekker in je bed zit, deze podcast of filmpje kijkt, dan heb je wel de gelegenheid om het te doen. Dus ik zou zeggen, geniet daarvan. Sommige mensen die vallen juist in slaap van mijn praat, spreek, kunst. Maar ik hoop dat het vanochtend niet gaat gebeuren. Het zijn rare tijden. En ik merk zelf dat ik het gewoon niet heel erg prettig vind dat ik weinig contact heb met mensen. Mijn avonden bestaan eruit dat ik veel al thuis zit. Ik mis wat gezelschap van vrienden. Het wordt allemaal wat minder. Eigenlijk zet alles wel een beetje mij aan het denken. Zoals ik al eerder heb gezegd, ik denk ontzettend veel over verschillende zaken. En eigenlijk zo'n onderwerp als waar we nu mee bezig zijn in de coronacrisis, zet mij ook enorm aan het denken. Want hoe zit het nou met ons? Hoe zit het met ons sociaal? En hoe gaat onze toekomst er eigenlijk uitzien? Ik weet niet of jullie dat hebben gevolgd, vast wel. Maar er is natuurlijk een enorme discussie gaande over de app die straks wel of niet gaat verschijnen. Die we op onze telefoons moeten hebben. En daar kun je eigenlijk op verschillende manieren naar kijken. Wat ik niet ga doen vanochtend is bespreken hoe dat zit in het licht van de eindtijd in het boek Openbaring. Daarvoor mogen jullie filmpjes downloaden van Willem Ouweneel of andere apocalyptici. Dat ben ik niet. Maar wat ik wel wil doen is eigenlijk nadenken van wat doet het met ons als mens. Als we iemand hebben of iets hebben of een systeem hebben die met ons meekijkt hoe ons leven eruit ziet. En ik denk dat je daar grofweg eigenlijk twee manieren van hebt om er naar te kijken. Aan de ene kant kan het ons een enorm gevoel van veiligheid geven. Ja, dat je een melding krijgt, een waarschuwing krijgt op het moment. Zo, hier komt iemand aan die heeft corona. Ik kan mezelf beschermen, ik kan mezelf indekken. Aan de andere kant is het natuurlijk een heel groot Big Brother gevoel. Dat we het idee hebben van iemand kan in ons leven, in onze privacy, kan die kijken. En kan ik diegene eigenlijk wel vertrouwen? Ik had het daar van de week met iemand over. Daar hebben we over nagedacht. Eigenlijk kwamen deze twee aspecten eigenlijk wel naar voren. Daar wil ik sowieso over nadenken. Want hoe vinden we het eigenlijk dat er iets of iemand is die zo diep in onze privé situatie kan kijken? Dat we volgbaar zijn waar we ook maar naartoe gaan. Dat er een app is of mensen zijn die kunnen kijken, waar ben je nou, wat doe je nu, hoe ziet je leven er eigenlijk uit? En dat kan enorm beangstigend zijn, want willen wij eigenlijk wel dat iemand of iets weet wat wij ten diepste aan het doen zijn? En volgens mij zijn we er al aan onderhevig. Ik zit bijvoorbeeld op Instagram. Op Instagram krijg ik constant aanbiedingen voor koksmessen. Nou, ik weet niet hoe het komt. Ik ben hartstikke slank. Ik doe nooit iets met koken. Maar toch krijg ik iedere keer dat soort aanbiedingen. Maar blijkbaar komt dat ook omdat ik heel veel foto's maak en filmpjes maak van dat ik aan het koken ben. En op basis daarvan word ik gevolgd, krijg ik dat soort aanbiedingen. Dus eigenlijk zit ik al in een soort van systeem waarin er in mijn privéleven wordt gekeken op basis van wat ik post, wat ik laat zien van mijzelf, krijg ik aanbiedingen. Dus we zitten er eigenlijk al een soort van middenin. Alleen een app gaat nog wat verder. Er gaat een stap verder zelfs. En de vraag is, strekken we dat eigenlijk wel? En als we kijken naar ons leven nu, en we gaan nadenken over dat wij gekend worden door een ander, ook door een app of door een systeem, dan denk ik wel dat het zo is dat wij gewoon als mens van nature heel graag gekend willen zijn. Wat ik zelf merk is, mijn leven ziet er nu anders uit. Gelukkig werk ik nog 5 dagen in de week. Dan ben ik gewoon nog onderweg door de week. Maar mijn avonden die zijn anders. En ik merk dat in de afgelopen tijd vriendschappen op een laag pitje zijn komen te staan. Dat ik toevallig morgen, voor jullie gisteren, Dat er in ieder geval dat ik weer met een vriend ga optreden die ik lange tijd niet heb gezien. En dat ik aankomende dinsdag ga ik bij een vriend langs en dan ga ik even een avondje gewoon gezellig eten. En dat zijn eigenlijk de enige twee die actief op dit moment contact zoeken. En dat zegt iets over vriendschappen, het zegt iets over mijn eigen openstellen naar een ander toe, zelf contact zoeken met andere mensen. Maar ten diepste merk ik wel dat hoe langer ik in dit sociale isolement zit van de coronatijd, hoe eenzamer ik me ook eigenlijk wel ga voelen. Waarom? Ik wil gekend zijn, maar ik wil ook graag een ander kennen. En dat is wat, denk ik, gewoon basis in ons als mensen zit. Tegelijkertijd zien we ook dat er best wel zorgen zijn. Wat gebeurt er nu namelijk achter de voordeuren van heel veel gezinnen? Je hoort jeugdhulp die zich zorgen maken over mensen die gezinnen van zorggezinnen, waar nu op dit moment geen toezicht is, waar leraren, leraressen geen contact hebben met die leerlingen en niet goed weten hoe het er eigenlijk aan toe gaat bij hun thuis. En daar zijn zorgelijke berichten over. Dus ook in die zin is het belangrijk dat wij en dat sommige gezinnen ook gekend worden, dat daar toezicht is, dat er sociale controle is, dat ze opgenomen zijn in een grotere groep van mensen dan alleen maar hun eigen gezin. En deze periode, en wat mij betreft, maar ik denk dat het ook voor u wel zo is, voor jou wel zo is, zet me ook wel stil bij mezelf. Van hoe ken ik mezelf eigenlijk? Wat is nu de reden dat ik de afgelopen weken veelal in de avonden, als ik gewoon klaar ben, kinderen naar bed, waarom kruip ik achter Netflix bijvoorbeeld? Waarom ga ik niet iets simpels doen of iets serieus doen? Of waarom ga ik mijn huis niet opruimen? Of waarom ga ik niet, weet ik het wat ik allemaal eigenlijk zou kunnen doen? Maar ik word teruggeworpen op mezelf. Ik ga nadenken over, ik ga reflecteren op mezelf. Hoe vind ik het eigenlijk om alleen thuis te zitten? Hoe vind ik het eigenlijk om in zo'n periode te zitten? Wat doet het eigenlijk met mezelf? En zo leer ik mezelf ook weer wat beter kennen. Dus ik denk dat het zo is dat we aan de ene kant gekend willen zijn, maar dat we ook zijn gemaakt om een ander te kennen. En tegelijkertijd staat daar ook een stukje spanning op. Als het gaat om die app, we vinden het fijn dat we gekend zijn, we vinden het fijn dat we eventueel in veiligheid kunnen leven in deze samenleving, dat er niet weer zo'n crisis komt. Aan de andere kant, we willen ook niet alles laten zien van wie we werkelijk zijn. Nou, wat ik wil doen is met u Psalm 39 lezen. We gaan dat alle 24 versen gaan doen. Dus ik zou zeggen, zoek hem op, Psalm 39. En ik begin bij de eerste 6 versen. En de eerste 6 versen, dat gaat eigenlijk over gekend zijn. Eigenlijk deze hele psalm gaat over gekend zijn. Laten we daar eens gaan kijken wat dat over ons en over ons leven kan zeggen. Lees daar het volgende, Psalm 139. Heer, u kent mij. U doorgrondt mij, u weet het als ik zit of sta. U doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op. Met al mijn wegen bent u vertrouwd. Geen woord ligt op mijn tong, of u, Heer, kent het ten volle. U omsluit mij van achter en van voren. U legt uw hand op mij. Wonderlijk zoals u mij kent, het gaat mijn begrip te boven. Als je deze verse leest, en ik liet het ook wel eens lezen aan leerlingen toen ik les gaf op school, dan vroeg ik van, stel je maar voor dat je in plaats van God of Heer papa of mama zou zeggen. Dus papa of mama, je kent mij van voren van achter, je omsluit mij. Alles wat ik denk, alles wat ik voel, dat ken jij. Hoe zou je dat vinden? Nou, eigenlijk alle leerlingen zouden dat ongeveer verschrikkelijk vinden. Want papa of mama zouden ook aanwezig zijn op hun internetgedrag enzovoorts. Dus het is eigenlijk een gedeelte wat aan de ene kant heel mooi bedoeld is, maar ook heel erg benauwend kan zijn voor sommige mensen. Er wordt 7 keer genoemd dat we gekend zijn. Er worden 4 synoniemen genoemd voor kennen, namelijk doorzoeken, doorgronden, onderscheiden en begrijpen. En dan is het net alsof God het kaf van het koren in ons leven eigenlijk aan het scheiden is. En uit elkaar aan het halen is en aan het onderzoeken is wie wij nu werkelijk zijn. En dat moet je eigenlijk kunnen trekken, ja of nee. En er staat, geen woord ligt op mijn tong of u, Heer, kent het ter volle. Het is God die in het diepst van ons denken, ons brein, alles wat ons beweegt, dat hij dat kent, dat hij dat ziet. En tegelijkertijd is dat natuurlijk wel één een van onze grootste behoeftes. Om gekend te zijn, om begrepen te worden. Om te weten dat er iemand is bij wie je veilig voelt. Die jou van binnen naar buiten kent. Maar daarnaast ook lief heeft. En daar gaat het om. Als dit nou waar is. Als dit God is. Als dit een soort van big brother is die over jou waakt. Die bij je is. Die je omsluit. Hoe vinden we dat dan? Nou, volgens mij hangt dat af van in de eerste plaats onze daden. Die we nu gedaan hebben, of die we nu doen, of die we in het verleden gedaan hebben. Maar in welke mate passen je daden bij wat je gelooft, bij wie God is voor je, en hoe veiliger je je bij God voelt. Dus daar hangt het altijd ook vanaf. Hoe ziet je levensstijl er op dit moment uit, en voel je je daarbij veilig bij God? Dat is de eerste vraag die je zelf kunt stellen. En de tweede is ook, wat is je beeld van God? Ja, als je beeld van God is dat God op een wolk zit, als Zeus met af en toe een bliksemflits die naar beneden knalt, of God die je straft op basis van slecht gedrag, dan kan ik mij voorstellen dat als je deze woorden leest, dat je denkt van, dit beangstigt mij. Want God die echt alles van binnen en buiten van mij kent en ziet, die ziet ook de rottige kanten in mijn leven. En trekt hij dat wel? Nou, dat heeft te maken met hoe je bent opgegroeid, hoe je bent opgevoed, hoe je misschien door je ouders bent afgerekend op slecht gedrag, of hoe die daarmee omging op het moment dat je fouten maakte. En dat bepaalt ook in een hele grote mate hoe je kijkt naar God. Maar eigenlijk zegt deze psalm, die geeft een aantal beelden van wie God is, die als doel hebben om ons juist heel erg veilig te laten voelen. En dat is denk ik radicaal anders dan dat bij wijze van spreken, als je nou die app neemt, en je zet daar premier Rutte tegenover, als degene die dan ons leven bekijkt. Wat is nou het verschil tussen God, die met ons leven meekijkt, en met premier Rutte, of wie dan ook maar. Welke mensen ook maar. Ik denk dat het te maken heeft met zijn eigenschappen. De eerste 6 versen die gaan over een alwetend God. Die alles van ons, en door ons, en in ons weet. En dat het goed is, en dat het veilig is. En eigenlijk gaan die eerste 6 versen gaan eigenlijk over ons dagelijks leven, de zaken van alle dag. U kent het als ik opsta, u kent het als ik naar bed ga. Bij al onze dagelijkse bezigheden, daar is God aan bezig. Maar het tweede gedeelte gaat over een alziende God. Dat zijn de versen 7 tot 12. Dan lees ik het volgende. Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen? Hoe aan uw blikken ontkomen? Klom ik op naar de hemel, u tref ik daar aan, lag ik neer in het dodenrijk. U bent daar. Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, of ging ik wonen voorbij de verste zee. Ook daar zou uw hand mij leiden, zou uw rechterhand mij vasthouden. Al zei ik, laat het duister mij opslikken, slokken het licht om mij heen veranderen in nacht. Ook dan zou het duister voor u niet donker zijn. De nacht zou oplichten als de dag. Het duister helder zijn als het licht. Wat David of de psalmist hier vertelt is eigenlijk dat God alles ziet. En er zit een soort van wereldbeeld, denk ik, achter van een platte aarde waar je aan het einde eraf valt. Maar als je tot aan het uiterste der aarde zou gaan om te leven, om je leven daar op te bouwen, ook daar is God. En het laatste gedeelte is een stukje poëzie over, al ga je de diepe duisternis in, of dat nou is door ziekte, of door ellende, of problemen, of zelfs de dood. Ook daar is God aanwezig en is die alziend, daar is die aanwezig met zijn oog op jouw leven. En ook dat is een hele mooie eigenschap. De zegen die vaak uitgesproken wordt aan het einde van de dienst, is de profetische of de priesterlijke zegen van Aaron. Dat God zijn ogen laat schijnen en laat rusten op ons leven. En dat is een hele veilige gedachte. Dat is onderdeel van Gods zegen voor ons als mensen. Dus God als de alziende God. Dus in de eerste plaats God als alwetende God. In de tweede plaats God als de alziende God. En de derde waarin Gods eigenschap naar voren komt is de schepper God. In de versen 13 tot en met 18 lezen we het volgende. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepst van mijn ziel. Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. Uw ogen zagen mijn vormloos begin. Alles werd in het boek opgetekend. Aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet heen. Hoe rijst in uw gedachten, God? Hoe eindeloos in aantal? ontelbaar meer, veel meer dan er zal ik er wel zijn. Want waarlijk, dan ben ik nog bij u. Hier wordt God geportretteerd als de God die erbij was aan het begin. De God die er was op het moment dat wij in de buik van onze moeders geschapen werden. En er wordt heel mooi over ons uitgesproken dat wij een ontzaglijk wonder zijn. Ik heb al vaker gezegd, u mag uw buurman of buurvrouw in de arm krijgen, dat kan niet basaal nu. Maar het zijn wel van die mooie woorden die echt iets zeggen over wie wij als mensen zijn. We zijn een ontzaglijk wonder, dat is eigenlijk wat hier beschreven wordt. En dat gaat heel ver, want dat gaat niet alleen om hoe u er vandaag uitziet. Hoe mooi of hoe niet mooi je jezelf vindt. Maar er wordt hier gesproken over onze nieren die door God gevormd worden. En nieren, dat is de beeldspraak in de Bijbel van de zetel van onze emoties. Onze persoonlijkheid, ons karakter. Dus eigenlijk wat de psalmist daar zegt, is dat wij als mensen door God gemaakt zijn, een ontzaglijk wonder genoemd worden. Maar dat God dat niet alleen doet om hoe wij er fysiek uitzien, maar dat God dat ook doet en uitspreekt over wie wij als persoon zijn. Ons karakter, onze persoonlijkheid. Daar is God ook al bezig geweest. En zo zie je dat God als schepper van hemel en aarde, maar ook schepper van ons als mensen, van begin tot eind in ons leven betrokken is. En constant maar opnieuw scheppend in ons bezig is om het mooiste resultaat van wat God al in de buik van de moeder heeft neergelegd als zaadje, om dat eigenlijk te laten ontkiemen tot een prachtig mens zoals we nu vandaag zijn. Dat God op alle vlakken van ons leven, van binnen en van buiten, eigenlijk bezig is om het telkens mooier en mooier en mooier te maken. En dat eindigt bij, ontwaak ik dan nog, bent u bij mij. Wat ook weer beeldspraak is voor op het moment dat wij gestorven zijn, en we geloven dat we uit de dood weer op zullen staan, een nieuw leven zullen ontvangen, dan openen eigenlijk onze ogen opnieuw. En dan zien we dan God die opnieuw ons tot leven wekt, ons nieuw, opnieuw eigenlijk op gaat scheppen tot die nieuwe mens zoals hij als in Christus Jezus gemaakt heeft. En het mooie is dat in vers 17 dat je er leest, hoe rijk zijn uw gedachten, o God, hoe eindeloos in aantal. Want wat je daarin leest is dat God als het ware zegt, ik wil je deelgenoot maken van mijn gedachten. En daar waar, als het in de vergelijking gaat van een app die op onze telefoon komt, dan wordt eigenlijk een appontwikkelaar wordt deelgenoot gemaakt van onze handelingen of van onze dingen die we doen. Maar hier worden we eigenlijk uitgenodigd om onderdeel te zijn van de gedachten die God heeft. Wij worden eigenlijk uitgenodigd om in te loggen op het moederbord die God is. En daarin wil God zijn hart aan ons als mensen openbaar. Wil hij laten zien wie hij is. En net zo goed als dat het voor ons heel kwetsbaar is om ons te laten kennen, is het eigenlijk ook heel kwetsbaar van God dat hij zichzelf aan ons laat kennen. En wat we vorige week hebben gevierd, tenminste, dat neem ik aan dat we dat hebben gevierd, is het paasfeest. Waarin God gezegd heeft, ik stuur mijn zoon naar deze aarde, en ik laat hem aan de mensheid zien, ik laat de mensheid mij kennen door Jezus Christus, mijn zoon. En daarmee heeft God een enorm risico genomen, want hij heeft het beste en het mooiste en het liefste wat hij had, heeft hij gegeven aan ons als mens, heeft zich kwetsbaar opgesteld. En de Bijbel die zegt ons ook dat Jezus gekomen is, waarom? Om de Vader te openbaren, om te laten zien wat er in het hart van God leeft. Johannes 1 zegt dat Jezus aan de boezem van de Vader lag en dat hij de Vader heeft doen kennen aan ons als mensen. En dat moet je trekken. Dat moet je trekken. En we hebben gezien eigenlijk in de Pasen dat de mensheid dat niet trok. Dat de mensheid die liefde van God, die openbaring van God, het laten zien van wie God is, het delen van de gedachten van God, het delen van het hart van God, dat het misschien wel te dichtbij kwam voor veel mensen. En dat is misschien wel de reden dat Jezus moest sterven aan een kruis. Maar de dood is overwonnen. En dat is wat er na Pasen gebeurt. En het mooie is dat het proces van God mogen kennen, het mogen leven en het mogen wandelen en mogen luisteren naar het hart van God dat het doorgaat. Ook in deze coronatijd, ook in deze periode van sociaal isolement, nodigt God ons uit om in te loggen bij hemzelf, om hem beter te leren kennen, om gekend te worden door hem, maar aan de andere kant ook in een wisselwerking te leven waarin wij Gods hart telkens beter mogen horen kloppen en dat we leren dat ons hart gaat samenkloppen met het hart van God. Maar is het doel dan dat wij in het isolement blijven? Is het doel dan dat we straks, als de preek is afgelopen, zeggen, nou, ik ben de Heer, we hebben een hele fijne tijd samen. En deze periode gaan we op deze manier door. En het draait om mij en God. Ik denk niet dat dat de bedoeling is. Ik denk dat God ons gemaakt heeft om uiteindelijk weer opnieuw te delen van wat in het hart van God leeft. Om die ontelbare gedachten die in het hart van, of in het hoofd van God als het ware omgaan, om die te doorgronden, om daarnaar te kijken, om die daarvan te leren, maar om het ook uiteindelijk uit te delen. Waarom doen we dat? In de eerste plaats omdat we zelf door God gekend zijn. En dat het goed is en dat het veilig is, omdat Gods karakter perfect is. Omdat God je altijd ziet. Waar je ook bent, in welke situatie je ook ziet, zijn oog rust op jou en hij wil je tot zegen zijn. En in de derde plaats omdat hij als schepper je een ontzaggelijk groot wonder vindt. En alles wie je bent, alles hoe je nu bent, vandaag bent, in het teken staat van het feit dat hij dat ooit bij jou begonnen is op het moment dat je groeide in de buik van je moeder. En dat je nu bent uitgegroeid tot de persoon die je bent, maar dat God nog steeds scheppend bezig is, omdat hij nog steeds ten volle de potentie uit jou als mens wil halen, om dat uit te delen aan anderen. We willen gekend zijn, maar we willen aan de andere kant ook anderen leren kennen. De ander met een hoofdletter, we willen God eigenlijk leren kennen, want daarmee komen we thuis als mens. En tegelijkertijd kunnen we op die manier ook kijken naar onze buren, onze vrienden, onze collega's, of al die mensen die we eigenlijk graag nu weer een knuffel zouden willen geven, waarbij het niet kan. Want ook al die mensen zijn door God gekend, zijn door God gezien. En daarover heeft God uitgesproken dat we zijn wonder zijn. En elk mens stelt. Ik wil jullie daarmee bemoedigen, dat je weet, ik ben door God gekend, ik ben door God gezien, en God is nog steeds met mij bezig. Maar hij wil dat grote wonder van Psalm 139, wil hij, en daarmee eindigt eigenlijk deze vers, wil hij in ons leven uitwerken, doordat wij komen tot een moment waarin we zeggen, Heere God, hier is mijn leven. En dan lees je die voor, die prachtige woorden in vers 23 en 24. Doorgrond mijn God en ken mijn hart. Dan zet jezelf open. Peil mij, weet wat mij kwelt. Zie of ik geen verkeerde weg ga en leid mij over de weg die eeuwig is. Dat is een stuk overgave van God, maar wel vanuit het feit dat je weet, zijn karakter en zijn wezen is perfect. Daarom wil ik jullie tot zegen zijn. En graag tot de volgende keer. Liever live, maar anders een video. Tot ziens.